Goedemorgen, broeders en zusters. Ik moet eerlijk zeggen, ik zag gisteren een beetje tegenop om hier naartoe te komen. Niet omdat ik het zo verschrikkelijk vind om hier te zijn. Maar de hitte, hè? Gisteren was ik nogal bevangen door de warmte, moet ik zeggen. En ik heb al gauw last van warmte. Dus ik ben heel blij met deze open deuren. En zodat we wat ook verkoeling kunnen ontvangen tijdens deze dienst. Ik wil vanmorgen met jullie inderdaad nadenken over het eerste hoofdstuk van het boek Daniël. Het is jammer dat de kinderen weg zijn. Want het gaat natuurlijk ook over kinderen, over jongeren. En wellicht dat de ouders onder ons wat zij vanmorgen oppikken mee naar huis kunnen nemen. En dat ook aan hun kinderen kunnen doorgeven. Want het is heel belangrijk dat juist jongeren vandaag de dag gevoed worden door Gods woord en ook gaan begrijpen wat dat woord van God tot hen te zeggen heeft en van hen ook verlangt. Goed, wij willen beginnen bij hoofdstuk 1, vers 1 en dat lezen we dan helemaal door tot vers 21. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Sinjar, dat is Babel, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën, van de Babyloniërs. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania of Ganania, Misaël en Azaria. En het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania of Ganania Sadrach, Misaël, Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. En aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël, die bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover de schriftlezing, broers en zusters. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Eigenlijk is heel ons leven een aaneenschakeling van keuzes die wij maken, toch? Wij maken onze keuzes en onze keuzes maken ons tot wie we zijn. Wie u vandaag bent, wordt voor een groot deel bepaald door de keuze die u in het verleden hebt gemaakt. En vaak staan we er niet echt bij stil dat ogenschijnlijk ook simpele keuzes belangrijk kunnen zijn voor ons leven. Ja, zelfs verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor ons leven. Vooral speelt dat als we jong zijn, toch? Dan maken we doorgaans onze belangrijkste keuzes voor ons leven. Ga ik werken of ga ik eerst studeren? En als ik ga studeren, wat en waar ga ik dan studeren? Wat wil ik worden? Zal ik trouwen of niet trouwen? En zo ja, met wie dan? En wie worden mijn vrienden en wie niet? En vroeg of laat, we hebben het vanmorgen ook al gehoord, komen we voor de meest cruciale beslissing van ons leven. Kies ik nu wel of niet voor een leven samen met onze Heer Jezus Christus? En die beslissing is van het allergrootste belang voor ons leven. Vooral in deze tijd, waarin er zoveel afkomt op ouders en kinderen. Elke dag immers ervaren wij de druk van een samenleving die verder afglijdt bij God vandaan. En welke keuzes wij ook maken, jong en oud, voor of tegen Jezus Christus, ze zijn van beslissende invloed voor de rest van ons leven. En dat is eigenlijk ook wat de geschiedenis van Daniël ons wil leren. Daniël, een tiener, die moet kiezen tussen een leven voor de goddeloze koning Nebukadnezar of een leven voor God. Want hij kan en hij wil geen twee heren dienen. Op het eerste gezicht lijkt de keuze van Daniël van geringe betekenis. Maar zoals we zo gaan zien, is ze uiteindelijk van groot belang. Vanmorgen wil ik eens beginnen met een vraag te stellen aan ouders met kinderen. Hoe zouden jullie het vinden als je kind werd gedeporteerd naar een land als Iran of Irak of een ander land waar gelovigen worden vervolgd en onderdrukt? Om daar als een staatsgevangene 3 jaar lang een intensieve opleiding te moeten volgen in de islamitische godsdienst, cultuur en wetenschap. Denk dus eens even in. Uw kind, ver weg van vader, van moeder, van broers, van zussen, van familieleden, van vrienden. In een totaal vreemde omgeving. Waar mensen een andere taal spreken, een andere godsdienst hebben, ander voedsel eten, vreemde regels, gewoonten en wetten kennen. Alles is daar volstrekt anders dan je kind thuis heeft geleerd. Zou u dat als ouders niet erg bedreigend vinden? Want hoe moet zo'n kind in zo'n streng islamitisch land overleven? Zou u zich niet grote zorgen maken over zijn leven? En het niet erg verschrikkelijk vinden dat je kind geïnjecteerd wordt met een godsdienst en een levensstijl die antichristelijk is? Je zou toch geen nacht goed meer kunnen slapen? Maar dit is eigenlijk wel wat Daniël en zijn 3 vrienden overkomt als Jeruzalem wordt belegerd en ingenomen door Nebukadnezar, de koning van Babel. En hoe dat gebeurt lezen we in vers 1 en 2. In het 3e jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. En hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Koning Nebukadnezar verovert Jeruzalem waarschijnlijk in het jaar 605 voor Christus. En hij rooft uit de tempel gouden en zilveren voorwerpen en laat die overbrengen naar de schatkamer van zijn afgod Bel in de hoofdstad Babel. Nebukadnezar wil zo laten zien dat de afgoden van Babel eigenlijk veel machtiger zijn dan die God van Israël. En zijn boodschap aan Juda is heel duidelijk. Jullie nederlaag is compleet. Zelfs jullie God heeft jullie niet kunnen helpen. Hoewel Jeruzalem is veroverd, mag Jojakim van Nebukadnezar als vazalkoning op de troon blijven zitten. Maar om zich te verzekeren van diens loyaliteit, neemt hij een aantal gijzelaars met zich mee naar Babel. Uit het huis van koning Jojakim en uit enkele vooraanstaande Joodse families. En onder hen zijn Daniël en zijn drie vrienden. Tieners, waarschijnlijk in de leeftijd tussen 14 en 17 jaar. En ze worden dus als gijzelaars gedeporteerd naar Babel. Deze deportatie, zoals ik al zei, was in 605 voor Christus. Het was de eerste van drie wegvoeringen. De tweede wegvoering had plaats in 597 voor Christus. En toen werd onder andere de profeet Ezechiël meegenomen. En in 586 voor Christus komt het leger van Nebukadnezar voor de derde keer bij Jeruzalem om dit keer het paleis, de tempel en de stadsmuren te verwoesten en de meerderheid van het volk in ballingschap naar Babel te voeren. Zo voltrekt God het aangekondigde oordeel over zijn ontrouwe volk. En dat leert ons dus dat God dus altijd doet wat hij zegt. Hij is in de allereerste plaats trouw aan zichzelf. Hij ziet geen enkele zonde door de vingers, want zichzelf verloochenen kan hij niet. En de ergste straf die hij zijn volk kon aandoen, was hen weghalen uit het beloofde land. Daarom staat er in vers 2a, en de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. Dat is de hand van Nebukadnezar. God gaf Jojakim over in de macht van een Babylonische koning. In de grondtekst, in het Hebreeuws, staat er hier niet Yahweh, de verbondsnaam, die de relatie, de persoonlijke relatie van God met zijn volk wil uitdrukken. Nee, hier staat Adonai, Heer. Wat betekent zoiets als bestuurder, gebieder. God is hier de almachtige gebieder die oordeelt dat zijn volk zijn verdiende straf voor de zonde ondergaat. Kijk, onder koning Hiskia had God zijn volk nog verlost door het gehele leger van 185.000 Assyriërs in één nacht uit te roeien. Maar nu, zo'n 100 jaar later, trekt hij zijn handen af van zijn volk en treedt hij hierop als rechter. En dat is nou precies de betekenis van de naam Daniël. God is rechter. God oordeelt hier dat zijn volk heeft gezondigd en dat ze gestraft moeten worden. En hij gebruikt Nebukadnezar als zijn werktuig. God gaf zijn volk over in de macht van een heidense koning. Ja, en dat klinkt tamelijk ontmoedigend, nietwaar? Maar, houd moed, zou ik willen zeggen. Want in de woorden God gaf, klinkt ook een bemoediging door. Want God gaf immers veel meer dan alleen straf. We hebben gelezen in vers 9 dat God ook genade en barmhartigheid gaf aan Daniël. Zodat hij in de gunst kwam te staan bij Aspenas, de overste van de hovelingen. En in vers 17 hebben we gelezen dat God wijsheid en kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid gaf. En Daniël inzicht in allerlei visioenen en dromen. Dat laat zien dat wat er ook mag gebeuren, dat de almachtige God alles onder controle houdt. Hij houdt de touwtjes van het wereldgebeuren vast in handen. Het is God die het leven van Daniël en zijn drie vrienden bestuurt en blijft besturen. Net ook als ons leven van alle dag. Niets gebeurt er zonder Gods toelatende hand. Dat gebeurt niet in China. Dat gebeurt niet in Noord-Korea, het Midden-Oosten of andere landen waar christenen worden vervolgd of verdrukt. Nee, dat gebeurt ook niet in ons gezin, op school of op ons werk. God kent en ziet ons, jong en oud. Hij weet van onze omstandigheden, van onze behoeften en noden. En hij kan en wil op zijn tijd uitredding geven. Nou, ver weg van huis en haard zijn Daniël en zijn drie vrienden volledig op elkaar aangewezen. En of dat niet genoeg is, worden zij en ook andere Joodse jongens geselecteerd voor die intensieve opleiding aan de Koninklijke Hogeschool in Babel. We lezen in vers 3 en 4. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helden van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. Aspenas, de overste van de hovelingen, krijgt dus opdracht van koning Nebukadnezar om uit die Joodse bannelingen een groep jongens van koninklijke bloeden en vooraanstaande families te selecteren. En, ja, Nebukadnezar neemt niet zomaar wat. Hij vindt ook dat de tieners gezond moeten zijn van lijf en leden, dat ze knap eruit moeten zien, dat ze slim moeten zijn en goed geschoold. Kortom, hij wil de crème de la crème hebben. Het beste van het beste. En voor deze Joodse jongens had Nebukadnezar een 3-stappenplan klaar liggen dat hen zou transformeren in volwaardige burgers van Babel. Ze moesten in hun denken, in hun spreken, in doen en laten worden als de Babyloniërs. Het is eigenlijk een systematische hersenspoeling die moest bijdragen dat elke herinnering aan hun Joodse identiteit, afkomst en land, dat ze die zouden vergeten. En stap 1 was dan het volgen van die opleiding aan de Koninklijke Hogeschool. Ze moesten alles weten van de Chaldeese of de Babylonische taal, cultuur, geschiedenis, religie en, niet te vergeten, astrologie. En zo werden ze klaargestoomd voor een positie aan het Koninklijk Hof. En de jongens die hadden daarin geen keuze. Want door niet te gehoorzamen zouden zij hun leven kunnen riskeren. Want de koning van Babel had immers absolute macht. Hij kon letterlijk doen en laten wat hij wilde. Hij kon de ene dag wetten uitvaardigen en de volgende dag kon hij ze weer intrekken. En wie zijn bevelen negeerde, kon zomaar te dood worden gebracht. Want een mensenleven telde niet voor Nebukadnezar. Stap 2 van het heropvoedingsplan van Nebukadnezar gaat nog wat verder. Niet alleen moesten Daniel en zijn vrienden van alles weten over Babel, maar ze gingen ook anders heten. Vers 7. Het hoofd van de hovelingen gaf hen andere namen. Daniel noemde hij Belteshazzar, Hanania Sadrach, Misael Mesach en Azaria Abednego. Ze krijgen dus nieuwe namen. Hun Hebreeuwse namen, waarin de God van Israël centraal staat, wordt vervangen door namen, door Babylonische namen, waarin de afgoden van Babel centraal staan. Daniel, God is rechter, zei ik al, krijgt de naam Belshazzar. Dat betekent zoiets als Bel beschermt de koning. En Hanania, God geeft genade, heet voortaan Sadrach. Verlicht door Aku, dat was de maangod, de Babylonische maangod. En Misael, wat betekent wie is als God, wordt omgedoopt tot Mesach. Wie is als Aku? En Azaria, God heeft geholpen, wordt nu genoemd Abednego, knecht van Nego of Nebo, de god van de wijsheid. Het doel van deze naamsverandering was dus heel duidelijk. Elke herinnering aan de God van Israël moest volledig worden weggewist. Het deed me denken aan de totalitaire regimes in Noord-Korea en in China bijvoorbeeld. Daar worden christenen, met name jongeren, naar heropvoedingskampen gestuurd om geïndoctrineerd te worden met een communistische ideologie. Opdat elke herinnering aan een christelijk geloof voorgoed zal worden uitgewist. Nou, op dezelfde manier moeten Daniel en zijn vrienden volledig worden omgeturnd tot loyale Babyloniërs. En Nebukadnezar handelt daarbij volgens het aloude principe van wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Immers, om een volk aan je te onderwerpen, moet je niet willen beginnen met de ouders. Nee, dan begin je juist met de kinderen, die immers veel plooibaarder en veel gemakkelijker te beïnvloeden zijn. Nebukadnezar wilde dus niet dat er bekwame Joden voor hem zouden werken, maar goede Babyloniërs. En dus moesten Daniel en zijn vrienden stap voor stap worden losgemaakt van hun Joodse wortels. Gemeente, vanmorgen wijst een heidense koning ons op de allergrootste verantwoordelijkheid bij de opvoeding van onze kinderen. En de vraag is, willen wij zijn voorbeeld volgen? En ook investeren in onze kinderen? Zijn wij erop gebrand om onze Bijbelse principes bij te brengen? En nog veel belangrijker, ze ook daadwerkelijk voort te leven? Welke geestelijke bagage willen wij onze kinderen vandaag nog meegeven? Zal dat voldoende zijn voor hen om ook staande te kunnen blijven in het geloof? Kijk, onze jongeren van vandaag groeien op tot de ouders van morgen, toch? Zullen het, voor zover het van ons afhangt, christelijke ouders zijn? Kijk, onze opdracht is volgens Efeze 4, vers 20, en ik citeer uit de NBG, gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Het is onze dure plicht om aan de wereld te laten zien wie Jezus is en dat wij anders willen zijn. Maar in de allereerste plaats zullen we dit in woord en daad aan onze eigen kinderen moeten laten zien. Nou, Daniel en zijn vrienden hadden ongetwijfeld zo'n geloofsopvoeding gehad. Hun Hebreeuwse naam met die prachtige betekenissen spreken wat dat betreft voor zichzelf. Maar hun geloofsopvoeding is vooral merkbaar in hun afwijzende reactie op stap 3 van het heropvoedingsplan van Nebukadnezar. Stap 1, het leren van de Babylonische taal, cultuur en wetenschap. En stap 2, het dragen van Babylonische namen, die waren nog acceptabel voor hen. Die vormden nog geen rechtstreekse bedreiging voor hun Joodse geloofsleven. Maar stap 3, de verandering van voedsel en drank, is dat wel. We lezen in vers 5. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En in vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Kijk, als Nebukadnezar beveelt dat Joodse studenten ook moeten eten en drinken van de koninklijke tafel, dan weigert Daniel zeer beslist. De grens van het toelaatbare is voor hem nu bereikt. Hij weigert om voedsel of wijn te nemen dat volgens de Joodse spijswetten niet kosher is en bovendien aan Babylonische afgoden gewijd is. En dan staat er zo mooi hè, in vers 8. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten. Als tiener al, van 14 tot 17 jaar, wilde Daniel vasthouden aan zijn principes. Hij kon niet voor zijn 3 vrienden beslissen, maar wel voor zichzelf, wat hem als Joodse jongen te doen stond. Hij riskeerde dus liever om in ongenade te vallen bij een aardse koning dan ontrouw te zijn aan een hemelse koning door te breken met de wetten van Mozes. Kijk, de wetten van Mozes verboden hem niet om een heidense naam te dragen of een heidense opleiding te volgen, maar wel om onrein voedsel en wijn te nemen dat aan de afgoden was gewijd. En dus wilde Daniel op dit punt geen compromissen sluiten. Daniel trok de streep daar waar het woord van God op het spel kwam te staan. Nou, hoe belangrijk is dat niet? Voor ons jongeren, maar ook voor ons als ouderen, om pal te blijven staan voor Gods woord. Dat we niet willen ingaan op wat de wereld aanbiedt en geen compromissen willen sluiten. Daniel nu nam zich in zijn hart voor. Dat is geen impulsief voornemen. Zoals wij wat doen met de jaarwisseling. Je hebt het voornemen om te stoppen met roken of om minder te gaan eten. Maar vaak blijft het bij die goede intenties. Niet bij Daniel. Bij hem is er een voornemen van het hart. Hij neemt in zijn hart het wilsbesluit om zich niet te willen verontreinigen met het voedsel en de wijn van de koning. En hij maakt dat besluit ook onmiddellijk bekend aan Aspenas. Hij komt daar eerlijk voor uit. Wint er geen doekjes om. Speelt geen verstoppertje. Houdt geen dubbele agenda erop na. En laten we hierbij bedenken dat voor dit wilsbesluit van deze tiener net zoveel moed en geloof nodig was als vele jaren later in die leeuwenkuil. Zijn besluit ging immers tegen de wil in van de koning. En daarmee zet hij zijn leven op het spel. Ook loopt hij het risico om door zijn Joodse volksgenoten te worden weggehoond, die het bevel van de koning wel gehoorzamen en van zijn wijn en eten aten en dronken. Maar Daniël doet daarin niet met hen mee. Hij loopt niet weg voor de moeilijkheden. Hij zegt niet, ach, wat kan een beetje onrein vlees of wijn nu voor kwaad? Babel is ver weg van Juda. Hier gelden nu eenmaal andere wetten. We kunnen toch niet blijven vasthouden aan onze opvattingen. We zullen toch een keer met onze tijd moeten meegaan. Hoe vaak horen we zulke geluiden niet vandaag de dag? Ook onder christenen. Als het gaat om het accepteren en ook toepassen van de Bijbel als het woord van God. Daniël doet dat niet. Hij houdt voet bij stuk. Zelfs als Aspenas zijn verzoek afwijst om niet te hoeven eten en drinken van de koninklijke tafel. Bang als deze is voor zijn eigen hachtje. Vers 10. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël, ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou mij bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Kijk, als Aspenas niet ingaat op dat verzoek, ja, dan grijpt Daniël dat niet aan als een excuus. Zo van, nou, ik heb het geprobeerd, hè. Ik heb mijn best gedaan, maar ja, Aspenas werkt niet mee. En nu ontkom ik er niet meer aan om van dit onreine voedsel en deze onreine wijn te eten en te drinken. Hoe gemakkelijk had Daniël die vluchtweg niet kunnen kiezen? Maar hij geeft niet op. Hij blijft zoeken naar een manier om God te kunnen blijven gehoorzamen. Om onverminderd vast te kunnen houden aan Gods geboden. Zelfs in een heidense stad als Babel, waar het dagelijks leven volop werd beheerst door de afgodendienst. Gemeente, ik zei het al, Babel staat voor afgodendienst. En is in ons Vrije Westen ook nog steeds springlevend. Hoe dan, zult u denken? Nou, denk aan de belangstelling, de onverminderde belangstelling zou ik willen zeggen, voor occultisme, voor spiritisme, voor Oosterse godsdiensten. Of denk aan de verslaafdheid van ons aan macht, aan geld, drugs, alcohol, geweld. En niet in het minst aan de verloederde seksuele moraliteit. Welk onreine voedsel uit Babel ontvangen wij niet dagelijks via de media? En zeker niet in de laatste plaats via de sociale media. Vele menu's van deze leveranciers die bedreigen ons geestelijke gezondheid. Ja, zijn puur vergif voor het dat ons geloofsleven kapot maakt. Hoe gaan wij daarmee om? Is het bij ons diezelfde houding als bij Daniël? Of verontschuldigen we ons voor onze zwakheid? Omdat ja, onze wereld nou eenmaal vuiler en zieker zou zijn dan toen. Weet u, net als bij Daniël begint het ook bij ons met een ernstig voornemen in het hart om God trouw te willen zijn aan zijn woord. Want als wij God trouw zijn in het kleine, kan hij ons zegenen in het grote. Anders gezegd, als God het doel van ons leven is, dan komt hij tot zijn doel in ons leven. Dat wil ik nog een keer zeggen. Als God het doel van ons leven is, dan komt God tot zijn doel in ons leven. Dan werkt God samen met ons. Laat hij alle dingen meewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben. God gebruikt dan alle omstandigheden, de goede en de kwade, om tot zijn doel te komen in ons leven. Daniël, Hij wilde zich niet verontreinigen door het eten en drinken van de koninklijke tafel. Hij wilde zijn relatie met God niet op het spel zetten. Hij wist zich als Jood geroepen tot een heilig leven, zelfs in een goddeloze stad als Babel. En zijn besluit staat onwrikbaar vast. Denk nogmaals, een jongen van 14 tot 17 jaar. Hè? En weet je wat nou zo heel mooi is? Dat een goed voorbeeld ook goed volgen doet. Want de standvastige houding van Daniël maakt zo'n grote indruk op zijn drie vrienden, zo veronderstel ik dat, dat zij volkomen solidair met hem willen zijn. En dat laat zien hoe enorm belangrijk het is met wie wij omgaan. Hoe waardevol christelijke vrienden zijn voor ons geloofsleven. Dat je zielsverwant soulmates, zeg ik altijd. Dat ze soulmates zijn. Met wie je alles kunt delen. Bij wie je mag uithuilen. Die je troost en steun geven. Die je stimuleren om bij Gods woord te blijven. Aan wie je ook een voorbeeld kunt nemen. Nou, David heeft zulke goede vrienden. Sterker nog, hij heeft in God de beste vriend en soulmate die er is. En God beloont dat volhardende geloof van Daniël met zijn genade en barmhartigheid. En hij maakt hem tevens vindingrijk genoeg om toch een oplossing te vinden als Aspenas zijn verzoek afwijst om niet te hoeven eten en drinken van de koninklijke tafel. We lezen in de versen 11 tot 13. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misael en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. Laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten, bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Daniël vraagt dus de overste van de hovelingen om de proef op de som te nemen. En hem en zijn vrienden 10 dagen lang plantaardig voedsel, dus groenten zeg maar, en water te geven. Dat lijkt een piece of cake, maar dat is het niet. Want water en brood, daar kan je nog wel van leven. Maar van water en groenten? En dat 10 dagen lang, laat staan nog langer. Kijk, een dieet van alleen water en groenten kan je helpen om kilo's te verliezen. Misschien moet ik dat eens gaan doen. Maar het is op den duur niet bevorderlijk voor je gezondheid. Het lichaam mist dan vitale voedingsstoffen zoals vetten en eiwitten en raakt daardoor ondervoed. Niets voor niets wordt een dieet van uitsluitend water en groenten een crash-dieet genoemd. Ja. Maar dit crash-dieet hebben Daniël en zijn vrienden wel 3 jaar lang volgehouden. Kunnen leven van uitsluitend water en groenten, ja, en na 3 jaar er dan toch kerngezond uitzien? Dat vraagt om een omkering van de voedingswetten. Dat vraagt om een groot wonder van God. Daniël had dat onwrikbare geloof dat zijn God bij machten was om zo'n groot wonder te doen. Vers 13b zegt: doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Dat zijn woorden van geloof. Woorden van een groot vertrouwen op God. Daniël geloofde rotsvast in een goede afloop. Hij kende zijn God. In alle situaties van ons leven op God durven vertrouwen, dat is een leerproces. Dat kan ik u zeggen. Maar het begint met het voornemen van het hart. Met een wilsbesluit om je niet te willen verontreinigen met ongezond voedsel. Met alles wat ongezond is voor je geestelijk leven. God zegent onze spijzen als wij daarom vragen. Niet alleen het voedsel voor ons lichaam, maar zeker ook het voedsel voor onze geest. De mens leeft immers niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. En Jezus zelf maakt het tot zijn levensmotto om de wil van God te doen, ongeacht de omstandigheden. En hij zei dat zo: mijn voedsel, dat wat ik eet, is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Om Gods wil te leren doen, hebben we zijn heilig woord en zijn heilige geest brood nodig. En zoals regelmatig eten en drinken voor ons lichaam gezond houdt en sterk maakt voor fysieke inspanningen, zo geeft regelmatig lezen van de Bijbel en volhardend gebed onze geestelijke kracht om ook als tieners alle zware beproevingen in ons leven te kunnen doorstaan. Ik zou willen zeggen, dat is ook wat ik boven de preek heb gezet, durf een Daniël te zijn. Durf een Daniël te zijn op school of op je werk. Misschien wel als er meewarig naar je wordt gekeken omdat je als enige nog naar de kerk gaat. Of dat je een hekel hebt aan vuile taal, vloeken en gore moppen. Of omdat je niet wil meedoen aan dat groepsgedrag dat anderen uitsluit, die om welke reden dan ook minder populair zijn op je werk of op school. Charles Haddon Spurgeon zei eens: als u door en door voor God wilt gaan, dan moet u zelfverloochening verwachten. En u zult uzelf daaraan moeten wennen. Wees er klaar voor om een slechte naam te krijgen. Wees bereid om een dweper genoemd te worden. Wees erop voorbereid vriendschappen te verliezen. Wees voorbereid op alles, zolang u maar vast kunt staan bij hem die u kocht met zijn dierbaar bloed. Jong en oud zijn geroepen om een Daniël te willen zijn. Om anders te durven zijn in je houding naar hen die er misschien anders uitzien, zich anders uiten of totaal andere interesses hebben. Van Daniël kunnen en mogen we leren in zulke situaties afgestemd te blijven op God en op de leiding van zijn Heilige Geest. En ook te doen wat hij in zijn woord van ons vraagt voor het leven van alle dag. Dat was voor Daniël en zijn vrienden zeker niet gemakkelijker dan voor ons. Want ook zij kregen aan die koninklijke hogeschool te maken met allerlei situaties en dwongen om kleur te durven bekennen. Denk maar, veel van die lesstof die ze hebben gekregen, zoals het vak astrologie, ja, dat zal immers tegen hun geloofsopvattingen zijn ingegaan. Veel van wat zij moesten aanhoren, zullen ze dus voor kennisgeving hebben aangenomen of misschien zelfs ronduit van de hand hebben gewezen. Nou, hetzelfde gebeurt onze hedendaagse jongeren vandaag de dag op school. Daar kregen ze veel voorgeschoteld wat ingaat tegen wat de Bijbel leert. Evolutietheorie, ontkrachting of zelfs ontkenning van Bijbelse gebeurtenissen. En een volkomen negeren van Bijbelse principes voor het huwelijk, seksualiteit en opvoeding. God wil ook onze jongeren vandaag de dag wijsheid geven om zulke leerstof te doorzien en te weerleggen. Hij wil ze bewaren voor elke verkeerde beïnvloeding en ze kracht geven om nee te zeggen tegen alles wat ingaat tegen Gods woord. En dat vraagt om geloofsmoed en om geloofsvertrouwen. En dat hebben we lang niet altijd, ook wij niet. Maar daar mogen we in gebed onze God en Vader wel om vragen. God wil immers die wijsheid schenken. Juist om ook in zulke situaties wijs te kunnen handelen. Ware wijsheid komt immers van boven. Lees nog maar eens wat God gaf aan Daniël onze vrienden, vers 17. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Dat laat dus zien dat God dus zorgt voor Daniël en zijn vrienden. Hij geeft ze wat nodig is om in het goddeloze Babel staande te kunnen blijven in hun geloof. En hij zegent hen met een uitzonderlijk verstand en met grote kennis en wijsheid. En hoe uitermate begaafd Daniël zijn vrienden waren, nou, dat bleek wel na afloop van hun driejarige opleiding. Vers 18 tot en met 21. Aan het eind van die dagen, waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misael en Azaria. En ze traden in dienst van de koning. En in alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Als een opleiding afgerond is, volgt er nog een mondeling eindexamen door koning Nebukadnezar. En hij doet dat hoogstpersoonlijk zelf. De heldere antwoorden van de vier jongens doen hem stom verbaasd staan. Hij vindt hen de knapste koppen van de klas. En hij is zo diep onder de indruk van hen dat hij hen benoemt tot zijn persoonlijke raadgevers. En bij elke gelegenheid laten Daniel zijn vrienden zien 10 keer wijzer zijn dan alle geleerden en tovenaars in het hele Babylonische Rijk. Zo zegent God de geloofsmoed en de gehoorzaamheid van de 4 Joodse jongens. En hij geeft ze niet alleen gezondheid, ondanks hun strenge dieet, maar hij geeft ze ook veel kennis, verstand en wijsheid. En bovendien krijgt Daniel dus de gave om gezichten en dromen uit te leggen. En alle 4 krijgen ze een toppositie aan het koninklijk hof. En dat is opvallend, nietwaar? Door trouw te zijn aan het woord van God in zelfs de kleinste dingen, maakt God ons geschikt om grote dingen te doen. En aan ons grote dingen te openbaren. Kijk maar naar Daniel. Want aan Daniel, zo blijkt uit de rest van het Bijbelboek, zal God geweldige dingen openbaren over de toekomst van zijn volk en over de toekomst van heel de wereld. En dus is niet zozeer Daniel, maar God zelf, de hoofdpersoon van dit Bijbelboek. God bracht Juda in ballingschap. Hij stemde het hart van de Babyloniërs vriendelijk ter wille van Daniel. En hij gaf alle kennis en wijsheid aan de Joodse jongens. Ook zorgde hij ervoor dat ruim 60 jaar later, denk even na, 60 jaar later, na de val van het Babylonische Rijk, Daniel nog steeds adviseur is aan het hof van de Perzische koning Kores. Waar de Babylonische koningen zijn verdwenen, daar is Daniel gebleven. En dat alleen omdat hij het lef had om nee te zeggen. De God van Daniel is zo ook onze God. Er kan veel veranderen in ons leven, maar God verandert niet. Hij zit voor eeuwig op zijn troon. En dat is ook de kerngedachte van dit Bijbelboek. God bestuurt de dingen. Op het wereldtoneel, in onze samenleving, in de gemeente en in onze gezinnen. Hij beheerst verleden, heden en toekomst. Hij is er in voor- en in tegenspoed. In vreugde en verdriet. In leven en sterven. Daniel wil ons leren om ons volledig toe te vertrouwen aan die soevereine leiding van de Almachtige God die geen fouten maakt. Hij is immers de grote regisseur in ons leven. En hij is achter de schermen ook aan het werk. En hij gebruikt onze menselijke verantwoordelijkheid om tot zijn doel te komen in ons leven. Ja, God geeft ons de wijsheid en het verstand om onze verantwoordelijkheid te nemen en goede keuzes te maken voor ons leven. En dat dan in de eerste plaats, opdat hij ons leven zal kunnen zegenen. Kijk, onze samenleving vandaag is erg op zichzelf gericht, toch? Het is allemaal individualisme. Het is een bodycultuur. Het lichaam, de mens, staat centraal. Net als in Babel zijn uiterlijke zaken belangrijk. Eten, drinken, lichaamsverzorging, kleding. Maar er is niet of nauwelijks of zelfs helemaal geen aandacht meer voor God en zijn woord. En dan is de vraag, kunnen wij nog als christenen met beide benen in deze goddeloze maatschappij staan? En toch radicaal gericht zijn op God en zijn koninkrijk? Kijk, dat betekent praktisch dat we dus leven op de grens van 2 werelden. We leven in een goddeloze wereld, zoals die van Babel. Maar we laten ons niet door die goddeloze wereld in beslag nemen. We staan in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. We gaan vriendschappen met ongelovigen dus niet uit de weg. Al irriteert hun manier van leven, praten en denken ons. We sluiten ons niet voor hen af. We willen met hen blijven omgaan. Echter, dat is de streep. Zonder ons geloofsleven tekort te doen. Wij moeten en durven anders te zijn. Al komen we soms alleen te staan. Zoals Daniel. Ons motto moet niet zijn afscheiding, isolatie van deze wereld. maar onderscheiding. Weet waar het op aankomt. Onze houding, ons spreken, ons denken en voorleven moet anders zijn. Onderscheidend van niet-christenen. Jezus zei het al, hij zendt ons als schapen te midden van de wolven. Ook een prachtig beeld. Bedreigend beeld. Hij heeft niet gezegd dat we bij de veilige kudde moeten blijven, toch? Juist niet. Hij zendt ons naar de wolven. Waar de strijd wordt aangegaan. Opdat we zijn beschermende hand zullen mogen ervaren, dat ook. Maar vooral ook omdat we met eigen ogen kunnen gaan zien hoe God vrede wolven tot makkenschapen, ja zelfs tot lammetjes kan maken. Jezus zelf doet in Johannes 17 vers 15 voorbeden tot God, dat God zijn discipelen en allen die door hun prediking tot geloof komen niet zal wegnemen uit deze wereld. Maar hen daarin zal beschermen tegen het kwaad. God wil juist dat we uitgaan in deze godloze wereld. En dat brengt ons soms op gevaarlijke plaatsen. Maar alleen omdat we dan Gods almacht kunnen zien. Daniel en zijn vrienden hadden niet de keuze om zich te isoleren van hun leefwereld. Zich daaruit terug te trekken. Maar ze stonden wel voor de keuze om wel of niet te assimileren. Om op te gaan in die heidense leefwereld. Met verlies van hun eigen identiteit, normen en waarden. En dat wilden zij niet. Nee, zij durfden de confrontatie aan te gaan met de moraal, de wetten en de cultuur van Babel. En dat deden zij vanuit een onwrikbaar geloof dat hun God machtiger is dan alle afgoden van de Babel tezamen. De geschiedenis van Daniel leert dus dat je een mens niet zomaar van binnen kan veranderen. Je kan zijn cultuur veranderen, maar niet zijn karakter. Je kan zijn naam veranderen, maar niet zijn natuur. Aan de buitenkant zagen Daniel en zijn vrienden eruit als Babyloniërs, maar van binnen bleven zij diezelfde Joodse jongens die God wilde dienen. En dat maakt Daniel tot op de dag van vandaag tot een voorbeeld voor jong en oud die God liefhebben en willen dienen. En de kerntekst daarvan is vers 9. Daniel nu nam zich in zijn hart voor. Uiteindelijk komt het er altijd weer op neer wat er in ons hart echt leeft. Of ons hart echt voor God klopt of niet. God eert hen die hem willen eren. En als ons hart daadwerkelijk naar God uitgaat, dan kiezen wij ervoor om hem overal te dienen en aan elke situatie in ons leven het hoofd te bieden. Ja, we leven in een goddeloze wereld, dat is niet anders. Maar je bent en je blijft diep in je hart een hemelburger. Omdat ons hart toebehoort aan God en niet aan de wereld. En daarom zou ik willen afsluiten met echt wat de slottoepassing is. Durf dus een Daniel te zijn. Of zoals het refrein luidt van het lied van Johannes de Heer. Wees ook gij en Daniel, sta, al is het alleen, luister steeds naar Gods bevel. Dit leidt ten hemel heen. Amen.